Gemeente van Jezus Christus. Met name ook de jongeren. Jullie weten misschien dat ik een tijd lang in het onderwijs heb gewerkt. En ik was betrokken bij de begeleiding van leerlingen. En zodoende sprak ik eigenlijk dagelijks met leerlingen van diverse groepen. Een van de dingen die me daarbij zijn bijgebleven is dat er heel veel jongeren zijn die naast thuis iemand hebben opgezocht met wie ze in gesprek gaan. Vaak is dat iemand die wat ouder is, soms wel een zwager, een schoonzus van een oudere broer of zus. Soms de oom of een tante, soms wat ouder, een opa of een oma. Een andere keer is het weer gewoon een wat oudere vriend of vriendin waarmee jongeren in gesprek zijn. Min of meer zelf uitgekozen. En met een zekere regelmaat, of soms juist weer heel erg onregelmatig, zoeken ze die op om de dingen die hen echt raken te delen. Vragen van thuis, vragen over henzelf, vragen over de toekomst, dingen die hen echt raken. En de sfeer is meestal goed, niet omdat het thuis niet goed is, maar bij een opa of een oma kun je alle aandacht krijgen en er wordt niet gezeurd over het huiswerk of over school. Je kunt echt de dingen die je bezighouden, die kun je delen met die ander die je zelf hebt uitgekozen. En vaak is er dan onderling ook veel vertrouwen. En dat betekent ook, mede dankzij dat vertrouwen, dat er wel eens dingen gezegd kunnen worden die je vader en moeder niet mogen zeggen, maar iemand buiten het gezin wel. Je wordt een beetje bijgestuurd. Of de wereld wordt voor je geopend en je ziet andere dingen dan dat je jezelf alleen maar ziet als je denkt in je eigen manier van denken vanuit je eigen wereld. Iemand buiten je die zo af en toe eens met je in gesprek is en je ook een spiegel mag voorhouden. Trouwens, dat is niet alleen verstandig als je jong bent, maar ook als je ouder bent, kan het verstandig zijn om iemand te hebben tegenover die met je in gesprek is. Aan zo'n soort relatie moet je denken als je denkt aan de relatie tussen Paulus en Timotheus, zijn geestelijke zoon. Paulus wat ouder, meer ervaring. En Timotheus jonger, in een jonge christelijke gemeente met een zware taak. En ze hebben veel met elkaar gesproken onderweg. Maar nu zit Paulus in de gevangenis en schrijft hij vanuit de gevangenis een brief naar zijn geestelijke zoon. Je zou eens kunnen zeggen, dankzij zijn gevangenis kunnen wij nu een stukje van dat gesprek meemaken. Een van die bijdragen aan dat gesprek van Paulus naar Timotheus mogen we lezen. We luisteren bij wijze van spreken mee in datgene wat Paulus en Timotheus met elkaar te delen hebben. En wat Paulus kwijt wil aan die jongen in Efeze. En ik denk, gemeente, dat we daar ons voordeel mee kunnen doen. Dat hij een aantal dingen tegen Timotheus zegt waar ook wij wat van kunnen leren. En laat ik dan maar meteen beginnen bij het allereerste begin. Ten eerste zegt Paulus dat hij God dankt als hij aan Timotheus denkt. Hij is natuurlijk blij dat Timotheus tot geloof gekomen is. Daar ben je altijd blij mee als iemand, ook een jongere, als hij tot geloof komt. En dan gaat hij niet naar Timotheus toe om te zeggen, wat fijn dat je gelooft. Maar hij zegt tegen Timotheus, ik dank God voor wie jij door het geloof op dit ogenblik bent. Ik ben ervan overtuigd, ik ben er zeker van dat het geloof dat in je oma en in je moeder woonde, dat dat nu ook in jou woont. Hij zegt eigenlijk, ik heb drie redenen om God te danken. Ten eerste zie ik bij jou oprecht geloof. Ten tweede, en dat is trouwens in mijn familie, zegt hij, zie ik dat het door de geslachten, door de generaties heen gaat. En wat ik ook nog bij je zie, Timotheus, is dat je gaven hebt gekregen, die door mijn handoplegging ook nog eens zijn bevestigd. Geloof, generatie en gaven. Misschien zouden wij bij die generatie eerder denken aan mensen om ons heen in de gemeente, aan een netwerk van andere christenen. In die tijd speelden denk ik families een grotere rol dan nu, maar we kunnen ons daar nog steeds iets bij voorstellen. Geloof, generatie en gaven. En hij zegt tegen Timotheus: ik dank God voor wie jij nu bent. Timotheus, je bent een rijk gezegend mens. Of je dat nou zelf zo ziet of niet. Waarschijnlijk Timotheus op dat ogenblik niet. Maar je bent het wel. Kunt u zich iets voorstellen bij zo'n christen? Of moet ik het zeggen, ben jij het zelf wel? Heb je zelf ook oprecht geloof? En misschien ook wel in de lijn van de geslachten, van de familie door of mensen om je heen, tussen wie je gelooft. En je hebt ook nog gaven gekregen. Misschien zijn er wel andere mensen die God danken voor wie je bent door het geloof. Misschien is dat het eerste wat we van Paulus hier kunnen leren. Wij zijn dat niet zo gewend om dat zo tegen elkaar te zeggen. En misschien zouden we dat moeten overwegen om dat wel te doen. Niet om het geloof van de ander te prijzen, maar om tegen de ander te zeggen: ik dank God voor het geloof dat ik in jou zie. Voor het feit dat het al door de generaties in jouw familie doorgaat. En ik zie het nu ook bij jou. En ik zie dat je vele gaven gekregen hebt. En ik dank God voor wie jij bent. Dat is het eerste. Maar dat betekent niet dat Paulus geen reden heeft om toch met Timotheus in gesprek te gaan. En een brief te schrijven. Kennelijk heeft hij toch nog voldoende redenen om, ook al is Timotheus een gelovige en is hij dankbaar voor wie Timotheus is, toch heeft hij redenen om hem vanuit de gevangenis een brief te schrijven. Want hoe gaat het met iemand die tot geloof komt? Het is heel enthousiast begonnen. Timotheus kent je ook als iemand met een geest van kracht. Mensen die geloven zijn sterke mensen. Ze hebben een geloof gekregen, staan in de wereld, weten waarvoor ze staan. Hij heeft een geest van liefde ontdekt bij Timotheus. Timotheus is iemand die kiest voor de ander, die oog heeft voor de ander. Timotheus is iemand met een geest van gematigdheid, van zelfbeheersing. Hij weet wat hij kan en wat hij niet kan. Hij weet wat hij moet doen en laten. Maar hoe gaat dat vaak? Na verloop van tijd verslapt dat, ook bij Timotheus. En in plaats van die geest van krachten en van liefde en van zelfbeheersing is er een geest van vreesachtigheid gekomen. Een vrees van lafhartigheid. Schuchterheid, in het Engels timide. Je zou kunnen zeggen, hij is wel tot geloof gekomen, die Timotheus, maar hij is ook tot stilstand gekomen. Er zit geen groei meer in. Er zit geen ontwikkeling meer in het geloof van Timotheus. Misschien herkent u dat wel. Je gaat gewoon nog naar de kerk en je doet ook wel met alles mee. Je leest in de Bijbel en je bidt ook wel. Je maakt gebruik van de sacramenten. En je kan ook nog niet zo goed zeggen wat er nou fout is, wat je verkeerd doet, maar om nou te zeggen groei, ontwikkeling. Door de tijd heen ben je min of meer een gewone christen geworden, een doorsnee. En die geest van kracht, die geest van liefde en die geest van zelfbeheersing, nou, die zouden anderen niet zo snel bij je herkennen. Leeft het geloof nog wel? Ik las van de week ergens: je kunt Jezus Christus niet volgen als je stilstaat. Paulus zegt: dat kan niet. Paulus kent geen doorsnee christenen, gewone mensen die maar alles meedoen. En laat onthouden, hij is ervan overtuigd dat Timotheus een oprecht christen is, dat hij gelooft. Maar hij mist de geest van God in kracht en liefde en zelfbeheersing. Hier en daar laat Timotheus erbij zitten. Hij durft ook niet meer zo. Hij schaamt zich soms voor het evangelie. Hij schaamt zich voor het feit dat hij een vriend heeft die in de gevangenis zit. De gaven die hij heeft gekregen, die gebruikt hij niet meer. Die moeten worden opgewekt. Hier en daar gaat hij moeilijkheden uit de weg. Kan die beter mij niet iets zeggen? Timotheus is in zijn geloof tot stilstand gekomen. Hoe komt dat nou, Timotheus? Dat je zo sterk bent geweest in het geloof in Jezus Christus. En dat je nu zo vreesachtig bent. Zo schuchter, zo teruggetrokken. En gemeente, hoe komt dat? Dat er zo weinig uitgaat van de kerk. Hoe komt het dat er zo weinig uitgaat van christenen? Hoe komt het dat u niet groeit in uw geloof? Nou gaat in dit gedeelte niet zozeer om een uitgebreide analyse daarvan. Het gaat meer om de remedie, om wat je er tegen kunt doen. Maar één ding zit er wel in. Wat ik even wil noemen. Er staat wel van Timotheus dat hij bezet is door angst. Hij is bang geworden. En misschien in die tijd ook wel heel begrijpelijk in de jonge gemeenten die het stuk voor stuk moeilijk hadden. En nou ja, misschien zat er ook wel vervolging in het verschiet. Maar los daarvan, angst betekent ook altijd een bepaalde gerichtheid op jezelf. Als je angstig bent, ben je ook gericht op jezelf. Kun je zo bezig zijn met jezelf. Of het nu begrijpelijk is of niet. Timotheus is vooral gericht, heeft zijn aandacht vooral gericht op zijn eigen situatie en mogelijk ook op zijn eigen toekomst. De vraag is, zou dat het zijn, ook voor ons? Persoonlijk en als gemeente. Zijn we door alle omstandigheden in, welke dan ook, zo gericht op onszelf dat we geen aandacht hebben meer voor datgene wat om ons heen is. Waarom het eigenlijk gaat. Zijn we zo bezig met ons eigen heil dat we niet denken aan het heil van de ander. Zijn we in de kerk zo bezig met overleven als kleine groep christenen meer en meer naar de rand van de samenleving. Zodat we geen aandacht meer hebben voor de wereld en voor de God die deze wereld regeert. Zou de groei eruit zijn omdat we te veel naar onszelf kijken en naar ons naar binnen gekeerd zijn? Ik zei altijd, het is geen uitgebreide analyse, maar misschien is het goed om hierover na te denken. Want het blijkt namelijk ook uit de adviezen die Paulus geeft. Al die adviezen, er staan er een heleboel in, en misschien is het u opgevallen bij het lezen van hoofdstuk 1 en 2, er zijn heel veel adviezen in. En ieder advies dat richt eigenlijk de aandacht naar buiten en naar boven. En zeker als het gaat om het lijden, zegt Paulus, het gaat helemaal niet om ons. Het gaat om God. En om die andere uitverkorenen. Ik noem twee adviezen waaruit het blijkt dat hij zegt, richt je aandacht niet op jezelf, maar op God en zijn Zoon Christus Jezus. Hoofdstuk 2 vers 1. Daar staat, gij dan, mijn Zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Eigenlijk staat er in het Grieks, word sterker in de genade. Zo ben ik ook op dat woord groei gekomen, ontwikkeling. Word sterker in de genade die in Christus Jezus is. Blijf niet stilstaan, maar ontwikkel je daarin. En een ander advies, twee versen verder. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Op dat laatste advies wil ik zo meteen ingaan. Maar nu wil ik in ieder geval vaststellen, gemeente, als het tweede wat we van Paulus kunnen leren. Aan de ene kant heeft hij gezegd, Timotheus, ik ben ervan overtuigd, je bent een oprecht christen, ik dank er God voor. Maar tegelijkertijd heeft hij gezegd, ik mis de groei. Ik mis de geest van kracht, van liefde en van zelfbeheersing. En zo komt hij tot het advies, leid verdrukkingen. Als een goed krijgsknecht van Christus Jezus. Maar ja, dat is wel een apart advies om tegen iemand te zeggen dat hij moet lijden. Lijden moet je. En zeker als je andere mogelijke vertalingen erop na zou slaan en je ziet dat als een opdracht, dan is het wel merkwaardig. Voordat je tegen elkaar zegt, onderga kwade dingen. Weet je wat jij moet doen? Moeilijkheden meemaken. Verdriet hebben. Wees ongelukkig, dat heb je nodig. En dat niet zo in de trant van dat overkomt je nu eenmaal als mens, nee. Paulus geeft het als een opdracht. Je moet lijden, Timotheus. Dat is wat je nodig hebt nu je de geest van God bent kwijtgeraakt. Onderga lijden. Als jij een goed soldaat wil zijn van Jezus Christus, lijd dan verdrukkingen. Alleen zo ben je geschikt. Alleen zo ben je inzetbaar voor de komst van het Koninkrijk van God. Je moet delen in moeilijkheden. Doe dat nou. Lijd. En dan moet ik het kader nog even goed aangeven. Het gaat niet om de vraag van het kwaad in de wereld. Niet om de vraag van het lijden en de dingen die verkeerd gaan in de wereld. Maar het gaat om het lijden als volgeling van Jezus Christus. En Paulus zegt, als je Jezus wil volgen, dan moet je lijden. Timotheus, daar ontkom je niet aan. Maar ik denk dat dat ons een beetje vreemd in de oren klinkt als wij elkaar zo'n opdracht zouden geven. Ik denk dat wij in onze tijd zeker eerst zullen proberen om het lijden te vermijden. En dat kan ook heel vaak. En als we het niet kunnen vermijden, zullen wij ons eerder beklagen over het lijden. We doen het soms ook als er iets wordt afgenomen wat in onze christelijke traditie gewoon geworden in ons land. En als de overheid dat van ons afneemt, dan klagen we erover. Het holt achteruit, zeggen we dan. Maar het teneur van de brief van Paulus aan Timotheus is, Timotheus, dat lijden, dat hoort erbij. Ga dat niet uit de weg. Dat is een deel van het volgen van Jezus. Dat kan niet anders. Je moet daar niet over zeuren. Lijden is een onderdeel van het christen zijn. Dat ontkom je niet aan. Het is alsof hij zegt, daar moet je ook niet zo moeilijk over doen. Als je christen wil zijn, accepteer het dan dat dat een deel is van je leven. Zo is het gewoon. En het moet zelfs, Timotheus. Je hebt het nodig. En het eind van hoofdstuk 2 wat we gelezen hebben in vers 9 en 10. Hij zegt, het is ook nodig om de uitverkorenen tot geloof te brengen. Hij zegt, er zijn nog mensen die zaligheid niet hebben. En daarvoor is het nodig dat ik op dit ogenblik zal lijden. Daar zal ik zo meteen niet verder op ingaan. Maar zelfs zo ver gaat hij dat hij zegt dat het nodig is ook voor de anderen om tot geloof te komen. Maar dan krijg je toch de vraag van, ja maar je kunt toch niet tegen iemand zeggen dat hij moet lijden. Is dat dan een doel op zichzelf? Gaat het dan om het lijden in deze wereld? Wat bedoel je daar dan precies mee, Paulus, als je dat zegt? Dat wij moeten lijden. En gelukkig laat Paulus ons niet in het onzekere, want in de versen 4, 5 en 6 van het tweede hoofdstuk geeft hij 3 voorbeelden waarin hij toelicht wat hij bedoelt met dat lijden. In vers 4 gaat het over een soldaat. In hoofdstuk 5 gaat het over ook iemand die strijden moet volgens de regels, dat is een atleet of een worstelaar. En in vers 6 gaat het over een landman, een boer. En die 3 voorbeelden laten zien wat Paulus bedoelt met het lijden in vers 3. En ik stel voor om daar 1 voorbeeld uit te halen. Het voorbeeld van de soldaat uit vers 4. Laten we die tekst herlezen. Het is een ingewikkelde tekst. Er staat in vers 4, niemand die in de krijg, in de strijd dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, zoals het levensonderhoud, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg, tot de strijd heeft aangenomen. De MBV heeft daarvan gemaakt, iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, dat is dat levensonderhoud weer, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Het doel van het lijden is daar een beetje uit. Maar daar kom ik zo meteen nog wel op terug. U moet zich dat zo voorstellen. Je bent burger en je zorgt voor je huis en voor je stukje land en voor het vee dat je hebt. Je leeft in het Romeinse Rijk en op een bepaald moment heb je de gelegenheid om het leger in te gaan. Er komt een Er komt iemand langs en je kunt je inschrijven. En je kunt van burger soldaat worden. Je naam komt op een lijst te staan. En je verlaat daarmee het burgerleven en je gaat het leger in. En dat kun je wel begrijpen, ook de kinderen wel. Dat is een enorm rigoureuze keuze, een enorm ingrijpende keuze. Want alles wat je tot dan toe gewoon vond en normaal vond, dat moet je achter je laten. Je moet andere kleren gaan dragen als soldaat. Je hebt als soldaat ook ander gereedschap nodig. Je gaat ook over andere dingen praten. En je moet weg van huis, weg van je stad of van je dorp. Je moet je vrienden verlaten, je ouders of je gezin. Je moet een hele andere kant op. Je kunt niet langer burger zijn thuis, want je wordt soldaat. Je gaat een ander leven leiden. En die staat er in vers 4. Als je eenmaal in dat leger zit, dan moet je niet meer ingewikkeld worden in de handelingen des leeftochts. Dat geeft een beetje aan hoe wij vast kunnen zitten in de beslommeringen van alle dag. Ingewikkeld. Je bent bezig met het levensonderhoud, met de zorgen voor eten en drinken, voor voedsel, voor veiligheid. Nou zegt Paulus, als je het leger ingaat, dan moet je dat loslaten. De zorgen van thuis, van levensonderhoud, die moet je loslaten. Ook voor jezelf in het leger heb je dat niet meer nodig. Daar zorgt de commandant wel voor. Voor voedsel en voor veiligheid ben je vanaf dat moment aangewezen op je commandant. Daar moet je niet meer mee zitten. Dat is natuurlijk tot op de dag van vandaag zo. Als je het leger ingaat, en daar word je ook op getraind, dan moet je gemotiveerd zijn om er ook echt voor te gaan. Anders hou je het niet vol in Afghanistan. Als je op een klein kamp zit en de omstandigheden zijn slecht, dan heb je motivatie nodig. En als je dan eenmaal op zo'n kamp voortdurend denkt aan thuis, of je wel mee op contact kunt krijgen, en moet op een gegeven moment moet je iets ondernemen, je moet met elkaar weg en jij zit maar met de zorgen voor thuis of je zometeen wel goed te eten krijgt, dan ben je als militair niet bruikbaar. Dan heeft zo'n commandant niets aan je. Daar kan je niet mee verder. Thuis moet je loslaten. Het burgerleven ligt op dat moment achter je. En je bent er dan in de eerste plaats voor je commandant. Daar gaat het om. Dat is het doel. Dat staat ook in vers 4. Er staat, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg heeft aangenomen. Opdat betekent met het doel. Uiteindelijk ga je niet met elkaar de strijd in voor jezelf. Je doet het opdat je dien mag behagen, dat je die mag dienen die je heeft aangenomen. Je gaat niet voor jezelf op pad. Je moet op dat moment zonder overleg je meerdere dienen. En zeker als dat spannend wordt, dan moet je op elkaar kunnen rekenen. Dan wordt er niet meer gediscussieerd. Dan zul je moeten doen wat je baas van je vraagt. Wil je met elkaar winnen, dan zul je met elkaar moeten dienen degene die je heeft aangenomen. Nou zegt Paulus, zo moet je christen zijn. Zo moet je soldaat van Jezus zijn. Dat is maar één doel. Dienen degene die je tot de krijg, tot de strijd heeft aangenomen. Gemeente, op die manier komt dat lijden van vers 3, lijdt verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus misschien wat dichterbij. Eigenlijk zegt Paulus, als je Jezus wil volgen, dan betekent dat je hier en daar dingen zult moeten doen en zult moeten laten die je moeilijk vindt. Je moet in de keuzes die je maakt, moet je helder zijn. Timotheus, vraag jezelf af, ben je beschikbaar voor het leger van koning Jezus? Ben je bereid om te gaan voor God? Ben je bereid om te dienen degene die je tot de krijg heeft aangenomen? Ook als het een beetje pijn doet. Ook als je dingen moet doen die tegen je ingaan. Ook als je misschien leuke dingen moet inleveren. Wil je dat wel? En Paulus zegt, als je Jezus volgt, dan moet dat echt. Dat kan niet anders. Ik ben daar heel eerlijk in. Ik doe er niet moeilijk over. Timotheus lijdt verdrukkingen als een goed soldaat van Christus Jezus. Timotheus, je bent misschien wel veel te veel met je eigen angsten bezig, met je eigen vragen. En ik wil hebben dat je je aandacht richt op degene die je tot de krijg heeft aangenomen. Op Jezus zelf. Weet je, die geest van kracht en van liefde en van zelfbeheersing, die is teruggelopen omdat je te veel met jezelf en te weinig met Jezus bent bezig geweest. En ik vraag je, groei, wordt sterker in de genade van Christus Jezus en leidt verdrukkingen. Dat zal die geest van God weer bij je terugbrengen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe vertaal je dat naar vandaag de dag in onze wereld? Wat moet je nou met de opdracht van Timotheus, van Paulus aan Timotheus, in deze tijd? Nou, ik zou eerst eigenlijk willen zeggen, u weet dat voor uzelf het best. Daar waar u geroepen wordt om God te dienen, en daar waar u daar moeilijkheden mee hebt, waar de spanning ligt tussen de woorden van God en je eigen gedrag, je eigen pijnpunten. In de Bijbel komt het woord dubbelhartig een paar keer voor. En in het Hebreeuws staat er dan altijd twee keer het woord hart. Je hebt een hart voor jezelf en het hart, een hart dat je geeft aan God. En ik denk dat we dat allemaal herkennen. We zouden graag God willen dienen, maar tegelijkertijd ook een aantal dingen voor onszelf houden, waar we zelf over willen regeren. En Paulus zegt, dat moet je dus niet doen. Je kiest voor Jezus of je doet het niet. Je bent zijn soldaat en je accepteert wat pijn doet, of je doet het niet. Je moet kiezen. Helder en duidelijk. Ik zal wat voorbeelden geven. Dat vind ik altijd erg moeilijk, want ik loop dan altijd het risico dat het een voorbeeld is dat u net helemaal niet aanspreekt. Dat heel de preek op grond van het ene voorbeeld wordt beoordeeld. Maar toch denk ik dat het goed is om een paar voorbeelden te noemen, om misschien op gedachten te brengen wat het lijden in onze tijd zou kunnen betekenen. Paulus zegt, het feit dat je Jezus volgt zou wel eens kunnen betekenen dat je moet lijden, bijvoorbeeld in een relatie die je met iemand hebt. Een vriend of een vriendin. Als je Jezus wil volgen en je wil hem dienen en een vriend of een vriendin staat daartussen, maakt dat onmogelijk, zou dat wel eens kunnen betekenen dat je die relatie moet verbreken. Dat je de pijn moet lijden aan het verliezen van een mens om Jezus te kunnen volgen. En wat met mensen kan, dat kan ook met dingen, met werk of met een beroep of met een studie. Als je weet dat het je verhouding tot God in de weg staat, dan zegt Paulus, leid verdrukkingen als een soldaat. Maak keuzes die helder zijn en dien Jezus. En doe er ook niet moeilijk over, je hebt de keus om het lijden te accepteren of niet. En hij roept op om Jezus te dienen. Een ander voorbeeld, een gesprek op een catechisatie. Het was hier, ik heb ze ook veel op school gevoerd, over naar welke film mag je nou kijken en naar welke film mag je niet kijken. Ik heb het toen teruggebracht, omdat dat wat makkelijker praat, over films waarin wordt gevloekt. Mag je daarnaar kijken? En ik gaf niet het gewenste of het verwachte antwoord, maar ik vroeg aan de groep, wat vind je daar nou zelf van? Stel dat er een keer wordt gevloekt in een film, moet je hem dan uitzetten? Ja, zeiden ze, dan kan je eigenlijk naar geen enkele film kijken. Dat was een ijzersterk argument, dus ik ging over stag. Ik zei, oké, stel nou voor dat er twee keer in een film wordt gevloekt. Kan je dan naar een film kijken? Vind je dat dan goed? Je zit allemaal klaar en je bent bereid om te kijken. Het is misschien heel gezellig, zaterdagavond. Ja, stel nou voor dat je na 10 minuten, na 15 minuten moet uitzetten. Dat doe je dan natuurlijk niet. Nou zei ik, stel nou voor dat er drie keer wordt gevloekt. En toen kwamen er wat tegenstemmen, want dat ging natuurlijk steeds verder zo. Staat er in de Bijbel dat je de naam van God wel 2 keer ijdel mag gebruiken en pas bij de 3e keer is het niet goed meer? En daar moet je kiezen wat je doet. Aan of uit. En het gaat me niet om dat hele specifieke voorbeeld, maar je weet zelf wel wat je ziet allemaal en wat je voorbij ziet komen. En dat er soms momenten zijn dat je denkt bij jezelf, dat kan eigenlijk niet. En dan vraagt Paulus aan Timotheus, dan moet je kiezen. Als je Jezus wil volgen, hoe klein ook maar het lijden hier is, dan moet je zeggen, jammer dan. Dan maar uit. Misschien heb je wel het gevoel dat de avond een beetje bedorven is. Maar Paulus zegt, de keus is aan jou. Wil je die behagen die je heeft aangenomen of niet? Nog een ander voorbeeld. En daarvoor maak ik gebruik van het woordenpaar scoren en dienen. Scoren is gericht op jezelf en dienen is gericht op de ander. En het kan heel ontdekkend zijn om jezelf af en toe eens de vraag te stellen, wat doe ik nu? Ben ik nu bezig met scoren of met dienen? Op je werk, contacten met collega's, het werk ook in de kerk, tot en met het gebed toe, jezelf de vraag stellen, waar ben ik mee bezig? Ben ik nu bezig met mezelf, met de scoren, of ben ik bereid om te dienen? In het onderwijs is me opgevallen dat ouders altijd willen hebben dat hun kinderen scoren. Zo hoog mogelijk. Maar niet willen dienen. Althans, dat werd nooit zo gezegd. Misschien moet ik het nog eenvoudiger maken. Gewoon in een gesprek met iemand. Je bent aan het praten. Ben je dan stiekem aan het scoren door te vertellen waarin je allemaal goed bent? Of ben je bereid om te luisteren naar de ander? Ook al kom je zelf niet zo aan de orde. Ben ik aan het scoren of aan het dienen? Ook al moet ik dan iets van mezelf kwijt inleveren. Gemeente, voor iedereen zal die spanning weer ergens anders liggen, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik met de voorbeelden wil zeggen. Paulus zegt, leid verdrukkingen. En dat betekent dat je hier en daar jezelf zult moeten verliezen. Zult moeten kwijtraken. Dat je moet kiezen en helder moet zijn wat je wel doet. En wat je niet doet. En dat is niet populair. En het is ook niet makkelijk. Trouwens, ook de opdracht is niet makkelijk om die door te geven. Het lijkt wel of Paulus dat een beetje voelt, alsof hij van tevoren al een beetje de weerstand voelt die hij bij Timotheus zal oproepen. En dan ga ik ter afronding naar vers 7. Lijden ligt niet zo voor de hand, ook niet in die tijd. Dat hoeven we echt niet te denken dat lijden alleen maar in onze poldertijd niet gewaardeerd wordt. Ook toen gingen mensen lijden uit de weg. En dan zegt hij tegen Timotheus, nadat hij gezegd heeft dat hij moet lijden met 3 voorbeelden, zegt hij, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Zoiets als, laat het nou even op je inwerken. Denk er eens over, praat erover met elkaar. Merk hetgeen ik zeg. Maar de Heere zal wel zorgen dat je het zult gaan begrijpen. Dat je er verstand voor krijgt. Hoe het in elkaar zit. En voor dat verstand staat het samenstromen van dingen. Je kunt het in onze taal nog tegenkomen als wij zeggen, ineens zien wij dat alle puzzelstukjes op hun plaats vallen. En dat herkent u wel als u terugdenkt aan het lijden achteraf. Dan zeg je vaak, achteraf begrijp ik dat. Maar zoiets bedoelt Paulus hier. Hij zegt, neem het nou mee, overdenk het eens, ook de opdracht tot het lijden. En als je daarover nadenkt, dan zul je merken wat ik ermee bedoeld heb. Dan zal God je verstand geven om te begrijpen dat je inderdaad moet lijden. Om te kunnen groeien in het geloof en in de genade die er is in Christus Jezus. Gemeente, er valt natuurlijk nog veel meer over dat lijden te zeggen, maar het is denk ik goed om het hierbij te laten. Misschien mag ik samenvatten een aantal dingen die aan de orde is geweest. Ten eerste, rond het woord geloof. Paulus dankt God voor het geloof bij Timotheus. Tweede woord, rond het woord groei. Paulus mist de ontwikkeling, de groei bij Timotheus. De geest van kracht, van liefde en van zelfbeheersing. Het derde woord, lijden. Daarom geeft hij de opdracht, Timotheus, jij moet als soldaat van Jezus Christus lijden. En van het lijden zou ik twee woorden willen noemen. Eén is dienen, Jezus dienen. En de ander is kiezen. Helder en duidelijk kiezen. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Amen.